feest. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde verzaakt hebt.
Poeh, heftig hè?
Ik weet uw goede werken. Jullie doen dit goed, dat doe je goed, dat doe je goed. Onrecht aan de kaak stellen. Je doet geweldige dingen. Fantastische gemeente zou je zeggen. Maar ik heb tegen jullie één ding. Dat je eerste liefde hebt verzaakt. Met andere woorden, het was ingezakt. De blijdschap. De sprankelendheid, de frisheid, het verlangen, het uitgaan naar, het jagen naar als het ware. Het was verdwenen. Het was een beetje een ingezakte pudding geworden, die gemeente. Dus begrijp wat ik bedoel. En Jezus zegt daartegen, als je dat niet verandert, als je niet bekeert en je eerste werken weer gaat doen, zal ik komen en de kandelaar van zijn plaats nemen. Wauw, dat is heftig hè. Het kandelaar is het licht, de kandelaar is het getuigenis, de kandelaar is de ikabod als het ware, hè? De heerlijkheid. Ikabod wil zeggen, de heerlijkheid is verdwenen, is geweken. Maar Jezus zegt, ik vind het zo belangrijk dat je eerste liefde en je eerste werken weer vindt en weer vasthoudt en weer oppakt. En hoe langer we in het evangelie mogen zijn, mogen meehelpen, mogen meedraaien, mogen meedoen. En dat doen vele van jullie hier, dat weet ik ook Jan, hè, uit het verleden, Marion, vele mensen helpen mee. Maar hoe groter ook het gevaar dat de sprankel, het fonkelende in je hart, dat een beetje kan gaan inzakken. En er is de drukte van het leven, er zijn de zorgen van het leven, er zijn kinderen. Kinderen zijn leuk, maar soms heel lastig, enzovoort. Kleinkinderen zijn leuker eigenlijk, moet ik zeggen, ja, ja. Kun je gewoon weer naar de ouders terugsturen. Je hebt ze. Tijdje zeggen, oké, okay, luiers vies. Huppakee, terug naar de ouders. Sorry, ouders. Grootouders. Maar begrijpt u maar, die vonkel, die sprankel. Ja, hoe is het met jou? Hoe is het met u? Hoe is de temperatuur in je hart, in je leven? Goed bij stil te staan. Als we bij elkaar komen, is niet alleen van een soort van bevestiging van wat we al wisten en wat we al deden. En ik doe het toch goed en ik ben toch geweldig bezig. Maar het woord van God moet schuren. Het woord van God moet ons ergens raken. Het moet je uitdagen. Kent u dat ook? Het moet je prikkelen. Het moet iets wakker maken in mij en ik hoop ook in u, in jou. Van zeggen, ja heren, dat punt inderdaad, dat moet beter. Dat punt, dat moet anders eigenlijk, toch? Ik wil jullie lezen een vers uit Efeze 4, eerst dan uit 2 Petrus 1. Eerst uit Efeze 4. En wat mij betreft mag je dat als centrale tekst noteren voor je leven. Dat doe ik in elk geval wel. Een centrale tekst die je leven leidt. Je mag het boven je bed hangen. Je mag het uit in je slaapkamer of in je huiskamer hangen. Maar een tekst die me echt raakt, dat hele stukje eigenlijk. Efeze 4, vers 11 tot en met 13, 14. Zo mooi. En daar staat, Paulus de apostel daar zegt, en hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars. Vers 12, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Vers 13, totdat wij allen de eenheid van het geloof en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Wauw. Vers 14. Dan zijn wij niet meer onmondig. Op en neer, heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer. Door het valse spel der mensen in hun sluwheid die tot dwaling verleidt. Maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, vers 15, in liefde in elk opzicht naar hem toe die het hoofd is, Christus. En in vers 16, aan hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen, naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei van het lichaam om zichzelf op te bouwen in de liefde. Dit zijn zulke krachtige versen, mijn lieve broeder en zuster. En zulke belangrijke versen. Om de heiligen, vers 12, toe te rusten tot dienstbetoon. Punt 1. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Punt 2. 13. Totdat wij allen de eenheid van het geloof en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. Derde. De mannelijke rijpheid. De maat van de wasdom der volheid van Christus. Vier belangrijke punten die de apostel Paulus hier noemt. Dit zie ik als groei. Je wordt het beeld gegeven van een lichaam. Een lichaam wat wordt toegerust, wat versterkt wordt, wat één is, niet spastisch, maar wat één is in zijn functioneren, wat een mannelijke rijpheid, een mannelijke volwassenheid bereikt heeft. De maat van de volheid van Christus, wauw. De maat van de wasdom der volheid van Christus. Dus stel je dat voor, Christus wil al zijn volheid, al zijn rijkdom, al zijn genade, wil hij kwijt in ons. Hij wil meer in ons. Wie kan zeggen dat hij al die mannelijke rijpheid of die volheid of die volwassenheid bereikt heeft? Ik denk nog niemand. We hebben allemaal te leren. Maar als we geen verlangen hebben om te leren en te groeien, dan blijven we steken. Het is een geweldig belangrijke interactie tussen ons verlangen in ons hart en Gods verlangen van zijn hart om daar in elkaar te vinden en samen te werken en samen te groeien. En ik ontdek steeds meer, lieve mensen, dat onze, als christen, onze uitdaging of onze vijand, ons probleem als je het zo wilt noemen, is niet die boze wereld om ons heen. We kunnen zo makkelijk de wereld aankijken, de schuld geven, die boze, slechte wereld toch, oh, wat erg. En ook niet de duivel. We kunnen ook de duivel vaak de schuld geven. Heel vaak geven christenen de duivel de schuld van dingen. En de duivel zegt, ik wist van niks. Dat heb je zelf gedaan. Ons eigen hart komt in verleiding. Ons eigen hart wordt door begeerte en door allerlei dingen soms in beroering, in beweging gezet. Waardoor wij de boze een handje helpen. Waardoor wij een deurtje openzetten. Waardoor wij ons laten wegglijden als het ware van de genade van Jezus Christus. De Bijbel geeft heel veel nadruk op onze eigen verantwoordelijkheid, onze eigen inzet, onze eigen overgave om te groeien als gelovigen. En ik hoop dat ik vanmiddag in dit korte moment jullie mag prikkelen, jullie mag uitdagen om weer, of misschien opnieuw, of nog steeds, hoe het ook mag zijn, te blijven groeien, te blijven toenemen in die genade. En ik weet dat we zijn niet behouden door goede werken, klopt. We zijn behouden door genade. Absoluut. We zijn behouden door geloof in Jezus Christus. Dat is de basis. Dat is het fundament waar we iedere keer weer op kunnen terugvallen. Maar als het daarbij zal blijven, lieve mensen, dan blijven geestelijke baby's. En baby's hebben huilbuien, baby's hebben vieze luiers, baby's moeten steeds gevoed worden. Dat is een kenmerk van baby's. Maar wij willen volwassen worden. Wij willen sterk worden. En dat is mogelijk door de genade die ons is gegeven in onze Heer Jezus Christus. En ik hoop zo dat we samen dat mogen ontdekken, samen daarin verder zullen groeien. Ik ben dankbaar voor ieder hier, ieder die ik mag kennen, voor de genade van Jan, van Marjon, die zo lang al zo trouw hier dienen, met als doel om jullie toe te rusten, om de gemeente verder te helpen. Om in Diemen een getuigenis, een stempel achter te laten van de liefde van Jezus Christus. En ik wil met jullie even verder uitwerken aan de hand van 2 Petrus 1. Deze verse van Efeze 4, die noem ik de trap van groei. De trap van groei die Petrus ons daar aanreikt, 2 Petrus 1, gaat het daarover. Dat raakt me opnieuw zo diep in mijn leven, mijn eigen leven. Ik hoop ook bij jullie wat we gaan lezen hiervan. Vanaf vers 3, 2 Petrus 1 vanaf vers 3 tot 11. Het is jullie huiswerk voor de eerstkomende 10 jaar. Amen. Ja? Of misschien wel langer. Lumeira, voor jou helemaal. Heb ik. We hebben een goede band. Een binnenband, hè, Lumeira en Marcel. Dat is mooi. 2 Petrus 1 vers 3. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht trekt begiftigd. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote belofte begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur. Ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. En dan komt het, vers 5. Maar schraagt om deze reden, met betoon van alle ijver, door uw geloof, de deugd. Door de deugd, de kennis. Door de kennis, de zelfbeheersing. Door de zelfbeheersing, de volharding. Door de volharding, de godsvrucht. Door de godsvrucht, de broederliefde. En door de broederliefde, de liefde jegens allen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. Beijvert u daarom des te meer, broeders, zusters, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nooit, nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Amen, dank God voor zijn woord. Wat hier staat, heel simpel samengevat, is ten eerste staat in vers 3 en 4, dat we alles hebben ontvangen wat nodig is voor leven en godsvrucht. Alles wat je nodig hebt, zegt de Bijbel, om te kunnen groeien, alles waarmee je deel hebt gekregen dus, vers 4, staat het, opdat gij daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst, hebben wij als kinderen van God ontvangen. Het zaadje is in uw hart geplant. Amen. Er is iets gebeurd toen je je leven aan Jezus Christus overgaf. 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, hoe lang het ook geleden mag zijn. Waardoor zijn natuur, zijn karakter, zijn heerlijkheid is binnengekomen, binnengeland in je leven. Maar net zoals ieder zaadje wat geplant wordt, dat zaadje moet worden besproeid. Dat zaadje moet worden onderhouden. Dat zaadje moet wortels krijgen. Dat zaadje moet de kans krijgen om te gaan groeien. Dus in aanleg, net zoals iedere baby dat heeft, in aanleg hebben we allemaal deel gekregen aan diezelfde goddelijke natuur. En daarmee zijn we niet kleine godjes geworden, dat is de New Age leer die dat leert, allemaal godjes, en we zijn geen god geworden. We hebben deel gekregen aan zijn natuur. Maar zoals uw kind, uw eigen baby, kleinkind, kind, deel heeft gekregen aan de natuur van beide ouders, door het DNA wat is meegegeven, zo moet die natuur worden ontwikkeld. En u als ouders doet er alles aan, hopelijk, denk ik, om uw kind te helpen opgroeien op een gezonde wijze. Niemand laat zijn kind over aan het lot en zegt, hier heb je een fles en bekijk het maar de rest van de dag. Nee, je zorgt voor je kind. Je vertroetelt het, je houdt ervan, je geeft alles wat je kunt, het beste geef je aan je kind, opdat hij of zij zal opgroeien tot een gezonde, stevige jonge man of jonge vrouw die een doel heeft en een vastigheid heeft en een geweldig fundament heeft in het leven. Zo is het ook met onze hemelse Vader. Al Gods kinderen hebben deel in die goddelijke natuur. We zijn begiftigd, staat vers 4, met kostbare en zeer grote beloften. Dat is allemaal aan ons gegeven. En we hebben deel dus gekregen aan die heerlijke goddelijke natuur, ontkomen het verderven door de begeerte in de wereld heerst. En dan komt die ontwikkeling, die stap of die trap. Die trap komt hier waardoor zijn natuur in ons begint te groeien. Waardoor zijn karakter, moet ook karakter kun je zeggen, begint te groeien in ons. En als dat proces in gang is, als dat proces wordt versterkt, als dat proces meer en meer begint toe te nemen, krijgen wij meer en meer deel daadwerkelijk aan die goddelijke natuur. En worden wij steeds meer die zoon, die dochter van de levende God, die weet wie die is, die weet wie God is, die weet wat God hem gegeven heeft en wat zijn autoriteit is om in deze wereld het woord van God, de kracht van God, te kunnen verkondigen. Er zijn in Gods Koninkrijk vele slapende schonen. Ze zijn ooit geraakt, ze zijn ooit bewust geworden van wie ze zijn, maar toen zijn ze in slaap gesukkeld, ze zijn in slaap gevallen. En wachten op die schone prins, weet u wel. Die mooie prins, die moet langskomen. Oftewel, de Heilige Geest die moet langskomen om het woord weer, om die karaktertrekken weer te gaan opwekken en te gaan wakker maken in ons leven. Als allen die hier nu zijn vanmiddag, hè? Hoeveel zijn het er? 30, 40 mensen, hoeveel zijn er, ze zouden hier zijn. Als wij allemaal onze roeping, onze kracht van God op de goede wijze zouden gaan verstaan en zouden gaan invullen, dan zou Diemen in revival mood komen. Dan zou in Diemen het vuur gaan uitbreken. Dan zouden elk van onze huizen plekken worden van gebed. Plekken van redding. Plekken waar mensen weten, hé, daar wonen christenen. Hé, die hebben wat. Hé, daar brandt een vuurtje geestelijk dan. Daar gebeurt wat. Ik wil daar meer van weten. Ik wil daar meer van horen. Zijn er mensen op jouw weg vandaag, de dag? Mensen die je nu kent, waarvan je weet van, God wil wat met deze mensen. Hij wil ze aanraken. Een buurman, een buurvrouw, familielid. Of is het goed zo? Is het koninkrijk hiermee gebouwd met de groep mensen die hier nu zit vandaag de dag? Of zou God meer willen? We hebben de bijzondere mogelijkheid, ik zeg wat als illustratie, dat wij in ons gebouw, sommigen kennen ons gebouw, hè? Marcel, Lumera, Jan is er ook geweest geloof ik een paar keer, Marjon ook, toch of niet? Wel hè? Niet zo enthousiast Marjon, oké, rustig aan. Sorry Marjon. Hebben we de mogelijkheid om niet alleen andere organisaties te huisvesten, maar ook samen te werken met andere organisaties van buiten. En een daarvan is Reclassering Nederland. In de tijd van corona gingen al hun plekken zowel dicht waar mensen dus een taak zelf mochten uitvoeren. Dat is geen mogen, dat is moeten. Moeten uitvoeren. En kwamen ze bij ons terecht op een of andere wijze. Om of wij misschien mensen konden accommoderen. Dus wij zeiden ja, doe maar. Ja, als het maar geen hele levensgevaarlijke psychopaten zijn, dan willen we dat wel doen. Nou, dat zijn ze niet. Maar daardoor komen de mensen in ons gebouw binnen die wij dus mogen begeleiden. Soms met onwetendheid of met dingen die we nog niet kunnen of weten. Maar een hart voor mensen, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Waardoor ze binnenkomen, hun taakstraf doen, schoonmaken, simpele dingen vaak. Maar waardoor er ook een band met deze mensen ontstaat. En meerdere mensen van hen, van deze groep, zeg maar, die hun straf hebben volbracht, die komen in de kerk. En die ontdekken daar dat er liefde is. Die ontdekken daar dat er acceptatie is. Die ontdekken daar dat er een ander leven mogelijk is. Welke mensen brengt God op jouw weg? Heel simpel, maar welke mensen plaatst God op onze weg? Soms zien we ze over het hoofd. Dan vinden we ze misschien te onbelangrijk. Of misschien te moeilijk. Of misschien te dit of te dat. Maar bij God is niemand uitgesloten. En ik wil gewoon jullie ogen daarvoor helpen openen, dat alles wat jij meemaakt nu in je leven, elke situatie, elke ontmoeting, is een leerproces op deze hemelse trap om je karakter te gaan vormen. Graag, ondersteun, met betoon van alle ijver, door uw geloof, dat is de eerste stap, de deugd. Je geloof is de gave van God. De Bijbel zegt, door geloof zet gij behouden, niet uit uzelf, niet uit goede werken, opdat niemand zou roemen. Geloof is de gave van God. Als je zegt, ik heb geen geloof, dan zeg ik, dat ben je dan wel behouden. We hebben allemaal het geloof ontvangen als basisgave van God. Als een stukje bruidschat, zeg maar. Hier, ik geef je dit. Vraag is, wat gaan wij bouwen met dat geloof? Wat gaan wij doen met die schat die God ons heeft gegeven? En Peter zegt hier heel duidelijk, bouw het, schraag het, of gebruik het om daarmee te bouwen aan die volgende stappen in jouw leven. En wij zitten allemaal ergens op deze trap. Ergens zitten wij op deze, ik noem aan trap. Geloof, deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde, liefde jegens allen. Valt me ook op, hè, dat liefde jegens allen komt niet uit de lucht vallen. Dat is een gevolg van deze ontwikkeling in ons leven. Liefde is niet een soort van zweverig gevoel. Ik heb jou lief, want je hebt zulke mooie kleding aan. Ik heb jou lief, want je hebt zulke lekkere koffie gezet. Dat is geen basis voor liefde. Dat is sentimentaliteit. Gods liefde gaat dieper. De liefde van Jezus werd beproefd. Door Gethsemane, door het kruis heen, door de afwijzing heen, door de verlatenheid heen, werd zijn liefde pas volmaakt geworden voor ons. En zo maken wij ook een ontwikkeling door als kinderen van God. Als wij werkelijk lief willen hebben, dan moet die liefde een stootje kunnen hebben. Moet die liefde ergens doorheen zijn gegaan. Evengoed als, ik zeg hem even niet om te schrikken, maar de stoel waarop u zit is beproefd. Die stoel is niet zomaar een stoeltje, die is beproefd in de fabriek. Af en toe zie je bij IKEA zie je die machine staan waar een stoel in staat. En die wordt dan 100.000 keer wordt die dus zo beproefd, weet je wel. Dan weet je een beetje wat je koopt bij de IKEA. Ik heb geen aandelen daar hoor, maar ik zeg het alleen maar. Begrijp je? Maar begrijp je, alles is beproefd. Die stoel waar je op zit, maar ook uw liefde wordt beproefd. En hiermee wordt liefde gebouwd. Geloof. De deugd wordt erop gebouwd. En de deugd is in feite morele integriteit. Zegt iemand deugd of iemand deugt niet, dan zeg je iets over zijn karakter. Deugd. Het is zo belangrijk dat wij als christenen moreel integer zijn. Niet omkoopbaar. En niet door familiebanden of andere banden worden we soms heen en weer als je nou meedoet hiermee, als je nou meedoet daarmee, weet je wel. Nee, moreel integer. Hoe integer zijn wij? Esau was dat niet, want hij was voor één gerecht, viel die al om. Hij had honger en zijn buik moest en zou gevuld worden. Als je buik niet integer is, dan kun je overal voor vallen. Begrijp je? Integriteit is zo'n ontzettend belangrijk deel van ons wezen. Hoe wij zijn, wie wij zijn, hoe we staan in de maatschappij. Hoe makkelijk ben je af te leiden of ben je om te kopen? Of het nou met geld of met andere dingen. De deugd is een heel onmisbaar deel van de trap van geloof. De trap van karakter waar we hier over spreken. En we weten, we hebben allemaal onze foutjes. We hebben allemaal onze verleden. We hebben allemaal dingen meegemaakt in het verleden. Maar ik vind het zo mooi dat de Bijbel laat zien dat oude mensen, slechte mensen, corrupte mensen, door Gods genade worden veranderd tot goede mensen. Toen Zacchaeus werd geraakt door de Heer Jezus. Weet u wel, Zacchaeus, die kleine man die in de boom klom. Wat was het eerste wat hij zei? Heren, wat ik onrechtmatig heb toegeëigend, ik zal het viervoudig terugbetalen. Hij wist meteen waar het op vast zat, zijn geld. En zei, dat wil ik niet. Ik wil dat de helft geef ik aan de armen. En ik geef viervoudig terug aan wie ik heb afgeperst. Dus je portemonnee maakt daar deel van uit. Je lichaam maakt daar deel van uit. Je ogen, je oren, alles maakt daar deel van uit. Van die deugd, van die oprechtheid, die integriteit. Die zo ontzettend belangrijk is. Dat spreekt meer dan een groot gebouw. Meer dan geweldige, weet ik veel, glinsterende, stralende dingen die we kunnen laten zien. Karakter is wat je bent. Wat je bent in het donker is wat je echt bent. Deze dingen, geloof bouwt deugd. En de deugd, daarna komt kennis. Wat zegt Hosea, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Hoeveel christenen hebben geen kennis, maar een beetje kennis van het woord van God. Ja, het staat ongeveer daar. Ja, het is ongeveer, zegt het zus, weet je wel. En het is belangrijk dat we gaan leren die kennis van het woord te intensiveren. Dat we tot ons nemen, bijbelstudie, zelfstudie. Het woord van God moet een voedsel voor ons worden. Een maaltijd voor ons worden, waar we op leven, waar we van eten. Jezus zegt, mijn spijs is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft. Kennis is zo ontzettend belangrijk. Daniel 12 zegt, kennis zal toenemen in de eindtijd. Kennis zal toenemen. Ik hoop ook bij jou en bij mij, bij u en bij mij, dat kennis is toegenomen. Als je even checkt, check even nu en een jaar geleden. Nu en 2 jaar geleden. Waar sta je nu? Is je kennis toegenomen? Ben je gegroeid in het geloof? Of is het juist een beetje afgesloopt, afgeslapt, afgeflauwd? Gebeurt heel gauw, hè? De Bijbel zegt niet voor niks dat sommigen leiden schipbreuk in hun geloof. Vind ik een heftig woord, hè? Schipbreuk leiden in je geloof. Aan de grond gelopen. Niet meer vlot te krijgen. Laat je kennis toenemen. Bezoek de Bijbelstudies in de gemeente. Bezoek de diensten op zondag. Leer samen. Bouw elkaar op, ook in kleiner verband. Zo belangrijk om elkaar op te bouwen met de kennis van het woord van God. Kennis, heel belangrijk. Niet alleen hartskennis, maar ook hoofdkennis. Allebei moeten toenemen in het leven van een christen. En door de kennis gaat vanzelf toenemen de keuzemogelijkheden, oftewel de zelfbeheersing. Ik denk, een van de grootste dingen van onze tijd is het gebrek aan zelfbeheersing. Of het nou je telefoon betreft, of het betreft de koelkast, of het betreft je scherm, grote scherm, wat dan ook. Zoveel dingen vechten tegen onze zelfbeheersing. Paulus zegt in 1 Korinther 9, ik tuchtig mijn lichaam en ik houd het ten onder. Ik tuchtig mijn lichaam, zegt hij. Om niet naar anderen te hebben gepredikt, zelf te worden afgewezen. Denk daar eens over na. Paulus, de grote Paulus. De superapostel Paulus. Hij besefte dat zijn enige hoop, zijn enige zegen was dat hij dicht bij Christus zou blijven. En dat hield ook in dat hij zijn lichaam leerde te tuchtigen. Dus niet toegeven aan alle lusten, aan alle begeerten. Hoeveel christenen zijn verzwakt? Hoeveel christenen zijn het spoor bijster geraakt? Het valt me op dat in 2 Timotheus, Paulus noemt in ieder hoofdstuk, 4 hoofdstukken, in ieder hoofdstuk noemt hij 2 mensen, 2 personen per hoofdstuk, die allemaal het spoor zijn bijster geraakt. Sommigen doordat ze de wereld hebben liefgekregen, anderen door een valse leer aan te hangen, anderen doordat ze boos zijn opgestaan en Paulus probeerde in een negatief daglicht te stellen. Allemaal mensen die begonnen goed, ze begonnen geweldig, maar onderweg, er gebeurde wat. Onderweg, mensen kwamen op hun pad. Leugens in hun hoofd, gedachten die binnenkwamen, waardoor ze zijn afgedwaald van het evangelie. Besef dit, lieve broeder en zuster, ik zeg het tegen u, ik zeg het tegen mezelf. Het is niet een vanzelfsprekendheid dat wij de eindstreep van het geloof zullen bereiken. Ik wil niemand angstig maken, Ook tegen, ik heb tegen niemand in het bijzonder. Ik zeg alleen, u kent uw hart. Jij kent je hart. Jij weet waar je bent. Jij weet wat er kan dwarszitten. Jij weet wat er gevaren zijn die je ziel kunnen bedreigen. Die je lichaam kunnen bedreigen. Die je zelfbeheersing onderuit halen. Doordat je steeds maar weer toegeeft aan die lusten, begeerten. Of het nou drank is, of drugs, of het is porno, of het is wat dan ook, voedsel, vul maar in. Of het is de onverzadigbare aandacht en de goedkeuring van mensen. Allemaal dingen die ons van het padje kunnen afhalen. En die ons helemaal gaan verzwakken als wij er ruimte aan geven. Zelfbeheersing. En weet je, het is heel goed om daarin ook heel praktisch in je leven een maatje te hebben. Iemand met wie je echt kunt sparren. Iemand die je op het spoor kan helpen houden. Iemand die je kunt bellen als het moeilijk gaat. En zegt van broeder, zuster, vriend, het gaat niet goed met mij. Help, mijn zelfbeheersing wankelt. Het gaat fout. Iedere keer weer val ik terug in dezelfde valkuilen. Zoek dat maatje. Zoek diegene die je kan helpen. En misschien een paar mensen om jou op het rechte spoor te houden. Want er zijn geen van alle supermensen die het allemaal eventjes met een vliegende cape zwevend over de golven doen. We hebben allemaal iemand nodig in ons leven die ons kan helpen. Echt. En schaam je niet. Ik heb mensen nodig. Jullie hebben mensen nodig. Iemand die kan helpen met dat punt ook van zelfbeheersing. Wat is dat moeilijk, hè? Of nou zo'n volle koelkast of wat dan ook. Om jezelf te... Je gaat 3 weken vast, hè Jan? Geweldig. Sterkte en zegen. Ja. Ja. Het is belangrijk. Maar ook dat is zelfbeheersing. We hebben het ook gedaan, begin van het jaar, 3 weken. Ja, water, soep, af en toe weet je wel. Maar gewoon jezelf ontzeggen. Niet omdat het niet mag. Niet omdat het niet mag, omdat je niet wilt. Een slaaf, die heeft geen keus, die moet. En alles wat niet moet, dat mag. Nee, een vrije heeft wel een keus. We hebben die keus gekregen om te kiezen voor Jezus. Te kiezen, ook om niet onze maag en andere zintuigen te laten overheersen. Maar ik kies ervoor. Zoals een sportman kiest voor een gezond dieet. Zo kiezen wij om te zeggen, Heer, ik wil u volgen. En ik wil niet dat al die andere dingen mijn leven overheersen. Want dat maakt het verschil tussen een gemiddelde christen en tussen een overwinnende christen. Openbaring 2 en 3 zegt 7 keer, hij die overwint, hij die overwint, hij die overwint. Wil je dat zijn? Wil je die overwinningen in je leven nu al kennen? Dan begin je nu al, morgen al, vandaag al. Job zegt op een gegeven moment ook heel mooi, Job zegt ergens in het midden van zijn strijd, in het midden van zijn twijfels, van al zijn worstelingen, hij zegt, ik heb een verbond met mijn ogen gesloten om geen andere vrouwen aan te kijken. Zie je, een verbond met zijn ogen. Belangrijk om je ogen en je oren onder Gods heerschappij te brengen. Zelfbeheersing, het is zo'n woordje waar we makkelijk overheen is, maar het is zo cruciaal voor ons geestelijke kracht en ons geestelijk welzijn. En dan komt de volharding. Uiteraard komt de volharding. Want vaak beginnen we goed, maar de Bijbel zegt in Prediker, het einde van een zaak is beter dan het begin. We hebben volharding nodig. Hebreeën 10, we hebben volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. We kunnen soms heel geweldig snel starten. Zoals ik in de estafette gaan mensen soms te snel van start. En voor het midden van de race zijn ze opgebrand. En dan gaat het tempo omlaag. En degene die wel volharding hebben, degene die wel hun race goed hebben gepland, die gaan ze voorbij. Ik zie eigenlijk, als ik het dit ook zo noem, als christen hebben we te maken met topsport. Geestelijke topsport. De Bijbel zegt het in 2 Timotheus 2, vers 2, 3 tot en met 5, over de boer en over de soldaat en over de atleet. Dat zijn 3 beelden waar we mee worden vergeleken. We zijn als de boer die zaait en die wacht op de vrucht. We zijn als soldaat die is aangeworven om een strijd aan te gaan, een slag te leveren. En we zijn als de atleet, als de sportman die is... Die zich moeten zich in alles beheersen, zegt de Bijbel. In alles beheersen om de prijs te kunnen verkrijgen. Als wij als christen echt een overwinnend leven willen leiden, dan moeten we een vorm van topsport, geestelijke topsport gaan bedrijven in ons leven. Moet dat? Nou, het moet niet. Maar als je wilt overwinnen, moet het wel. We houden niet van het woord moeten, hè, in Nederland. Niks moet toch, hoor je vaak. Nee, niks moet. Nou, sommige dingen moeten wel. Uw kinderen ook, ze moeten naar school. Ze moeten hun vitamintjes slikken. Begrijp je, als ouders maak je die keuzes voor je kinderen. God maakt keuzes voor ons. Niet om ons te dwingen, niet om ons ongelukkig te maken. Nee, om ons te helpen. Onze roeping te bereiken, om te helpen. Ons doel te bereiken. En ik hoop zo dat we dat vuur weer gaan laten branden in ons leven. En waar het is gaan flakkeren, waar het is begonnen te dimmen. dat we weer brandstof gaan vinden en gaan leggen op dat vuur om het weer in vuur en vlam te zetten voor Christus Jezus. Volharding, volharding, volharding. Ook daar hebben we elkaar nodig. Heb je iemand in je leven? Ken je iemand die jou kan helpen om te volharden? We hebben allemaal mensen dat we af en toe inzakken. Momenten dat het even niet wil. Vanmorgen hadden we gebed voor de dienst. We hebben iedere zondagmorgen voor de dienst. Als goede christenen doen we dat. En je proeft dat iedereen een beetje duf was. Een beetje, weet je wel. Als een sputterende motor moesten we echt op gang komen. Want heren, ik ga u danken. Heren, ik zal u prijzen. En dan komt die motor op gang. Zo moet je zeggen, ziel, prijs de Heer. Ziel, sta op. Ziel, volhard. Begrijp je? We hebben dat nodig. En ook elkaar daarin nodig om elkaar aan te sporen tot liefde en goede werken. Aanspoort tot liefde en goede werken. Volharding, lieve mensen, dat gaat niet vanzelf. We hebben allemaal momenten dat we kunnen inzakken een beetje. Maar als we dat gaan doen, als we deze dingen gaan beoefenen, de geloof, de deugd, de kennis, de zelfbeheersing, de volharding, wat komt eruit voort, iets heel moois, de godsvrucht. Vrucht groeit langzaam. Als een appel in één dag zou groeien, zouden we achterdochtig zijn. In één dag een mooie appel, dat kan niet. Dan gaat iets fout. Vrucht moet groeien. Vrucht moet langzaam maar zeker groeien. Zodat alles wat daar binnenin, het vruchtvlees en de pit en de schil en alles wat daarmee te maken heeft, dat het zijn tijd heeft om te groeien. Gods woord is een vrucht die groeit langzaam maar zeker in ons leven. En ieder van ons heeft die vrucht in zich. De vraag is alleen, groeit het echt uit? We hebben in de tuin zo'n appelboom staan. En de ene jaar hangt hij vol, het andere jaar hangt hij bijna leeg. Kent u dat? Heel apart, hè? Perenboom, net zoiets. Bij jullie, hè? Ja, wel de betere appels, vind ik, hoor. Maar goed. Ja, appels, peren, maar dat heeft een cyclus. Maar ook het ene jaar hadden we afgelopen jaar veel appels. Maar de meeste waren aangevreten door de vogels en door de wormen. Daar heb je dat. Die godsvrucht, hè? Die vrucht van God in je leven. Kan zo worden bedreigd als wij die kleine vosjes, die kleine vijanden, die kleine binnendringers, hun gang laten gaan in ons leven. Daarom is het vaak zo kleintjes en zo zwakjes. Omdat we niet de discipline hebben gehad om die vijanden van onze ziel buiten de deur te houden. Om ze de toegang te ontzeggen. Dat zegt Hooglied zo mooi. Vang mij de kleine vosjes die de wijngaard bederven. De kleine vosjes. Die kleine zondetjes. Niemand ziet het. Niemand weet het. Heer, u vindt het wel goed, hè? Ja, het gaat nu helemaal zo in mijn leven. Maar Heer, ik zal zonder van meer in de collecte doen, hoor, Heer. Weet je wel? Nee, met de Heer kun je niet bargainen. Je kunt met de Heer niet onderhandelen. Of het is echt, of het is niet echt. Vrucht is nooit na te maken. Vrucht is echt, of het is niet echt. Gods vrucht is het gevolg, lieve mensen, van de wandel met God. Van een karakter met God. Van een discipline met God. Van een leven wat we leiden, waardoor anderen gaan zien vrucht die de moeite waard is. Vrucht die mooi is. Vrucht waarvan ze zeggen van, ja, dat wil ik ook. Dat is toch het mooiste dat er bestaat. Niet van, kom toch bij onze kerk, want de koffie is lekker en de mensen zijn aardig. En weet je wel, en de stoelen zijn warm en we zijn altijd zo lief voor elkaar. Dat is niet echt de reden om in de kerk te komen. Alhoewel koffie voor sommige mensen heel belangrijk is. Maar er moet iets dieper zijn. Het is de liefde van God. Het is de genade van Jezus, maar ook de heiligheid van God die mensen trekt. Als wij alleen maar een lieve God verkondigen, die alles begrijpt en alles vergeeft, alles onder het tapijt schuift en alles mag en alles kan, dan hebben we maar de helft van het plaatje. God is liefde omdat hij rechtvaardig is. Als hij dat niet zou zijn, zou het een onbalans zijn. Iemand die alleen maar lief is, wordt toegefelijk. Alles mag en alles kan. Nee, God is heilig. God is rein. En mensen moeten weten dat God te vrezen is. Maar ook dat hij liefde is. Dat is allebei die dingen bij elkaar. Net zoals die goede ouders dat ook zijn. Ze zijn streng en liefdevol. Ze zeggen nee als het moet. En ja als het kan. God wil godsvrucht. En de belangrijke vraag voor jou en mij. Voor u en mij ook. Steeds weer voor mijzelf. Is er vrucht in mijn leven? Zijn er dingen in mijn leven die andere mensen aantrekken? Die andere mensen aanlokkelijk doen zijn. Om het evangelie te gaan volgen. Een van de mensen die we dus op die manier mogen begeleiden in de reclassering is een alleenstaande man. Alleen, eenzaam. En hij komt nu in de kerk al een paar keer. En hij is geraakt, zegt hij, door de liefde die hij ziet. En door de omgang met elkaar die hij ziet. We zijn niet volmaakt, absoluut niet, maar we laten wel zien dat God van alle mensen houdt. Maar ook dat er regels zijn. Gods vrucht, Gods vrucht, Gods vrucht. Ik moest ook denken de laatste tijd aan wat ik las van de week van Openbaring 2 en 3. Aan die werken waar de engel zegt tot 7 keer toe. Ik weet uw werken. Ik weet uw werken. Ik weet uw werken. En de ene keer is het positief. En de andere keer is het een waarschuwing. Want onze werken zijn belangrijk. Die werken, wat gebeurt in ons hart, wat gebeurt in ons leven, wat de basis is, of het gevolg is, sorry. Het gevolg is van de godsvrucht die van binnenuit gegroeid is. Ik weet uw werken. Tot 70 keer toe wordt in Openbaring het woord werken genoemd, viel me op. 70 keer toe. Gods werken meestal, nee, soms, meeste onze werken. Wauw. God kijkt naar onze werken. En natuurlijk, we zijn behouden door genade. Dat blijven we door geloof behouden. Maar wat we daarop bouwen, zijn onze werken. De muurtjes. Het levende gebouw. De levende stenen, dat zijn wij. En als wij die niet goed bouwen, als het gebouw gaat scheef staan, als het gaat tochten, als de ramen en deuren niet goed sluiten, is niet God zijn schuld. Niet God zijn verantwoordelijkheid. Dat is onze verantwoordelijkheid om dat werk, die werken van God in ons leven, goed te laten verrichten. 1 of 2 mensen kunnen de gemeente niet dragen. Broeder Jan kan niet in zijn gemeentje met zijn vrouw de gemeente dragen. De jaarringen in zijn leven beginnen te tellen. Ziet u dat op zijn hoofd? De jaarringen beginnen te tellen. Hij heeft versterking nodig. Er zijn mensen nodig. Hij kan niet alleen. Ook niet met een paar mensen. Er zijn mensen als levende stenen die dit huis gaan bouwen. Steeds meer gaan bouwen. En de vraag is, ben je hier geworteld? Of ben je hier een passant? Als we zijn geplant in het huis des Heren, als we wortels schieten in het huis des Heren, dan worden we sterk. Dan komt die boom en die gaat bloeien en die gaat groeien. Maar als we een kerstboom zijn, dan zien we er wel leuk uit, maar er komt geen vrucht meer uit voort. Oké? Sommigen zijn een kerstboom. Niet hier, maar die andere kerk, daar heb ik het over, hè? Geworteld, geplant in het huis des Heren, zullen zij vrucht dragen, zullen zij fris en groen zijn. Om te verkondigen Gods grootheid en Gods majesteit. Gods vrucht. En het woord is eigenlijk tveevoudig. Het is vrucht, maar het is ook in het Duits het woord Gottesfurcht. De Godsvrezen. Het is allebei. De vrezen des Heren en de vrucht van een karakter. En wat daaruit voortkomt, en daar besluit Petrus hiermee met die twee woorden. Hij zegt, als deze dingen, en door de Godsvrucht, de broederliefde, door de broederliefde, de liefde jegens allen. Twee staps. Twee traps, raketje als het ware. Twee traps, ontwikkeling. Eerst begint het met de liefde onderling. En Johannes is daar heel duidelijk over. Hoe kun je zeggen dat je God lief hebt, die je niet gezien hebt, en je broeder haten, zegt hij. Kan niet. Broederliefde, zusterliefde. Heel belangrijk, onmisbaar. Als we dat niet hebben, niet in de praktijk zien, kunnen we nooit verwachten dat we de wereld echt gaan bereiken. Als mensen binnenkomen in een gemeente waar partijschappen zijn, waar spanning is, waar verdeeldheid is, oh, dan proeven ze het zo gauw. Dan merken ze zo gauw van, het ziet er wel leuk uit, maar van binnen is er geen warmte, er is geen eenheid. Dus de liefde onderling is de toetssteen voor de liefde jegens allen. Dus vraag je af, ook vandaag, heb ik mijn broeders en zusters werkelijk lief? Hoeft niet allemaal even aardig te vinden, je hoeft niet iedere dag bij ze over de vloer te komen. Je hoeft elkaar niet helemaal in de armen te vliegen steeds, maar je kunt wel zeggen, ik heb jou lief, broeder. Ik heb jou lief, zuster. Want God heeft jou lief. En daarom aanvaard ik jou. Daarom ben ik blij met jou. Daarom ben ik dankbaar voor jou. Het is een gebod, hè? Geen optie. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkaar lief hebt. En niet zeuren, als het ware, zei Jezus. Begrijp je? Een nieuw gebod, dat gij elkaar lief hebt. Dus gevoel is daaraan ondergeschikt. Gevoel volgt de wil van God. Niet boven de wil, het is onder de wil van God. En als deze dingen, zegt hij dan, bij u zijn. Want bij wie zij niet zijn, sorry, vers 9. Die is verblind in zijn bijziendheid, dat hij de reiniging van zijn vroegere zonde heeft vergeten. En dan komt het vers 10. Beijvert u daarom des te meer, broeders, zusters, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Te bevestigen, zoals met een spijker in de muur je iets bevestigt, vastmaakt. Beijver je, zegt hij, span je in. Het is niet zomaar vanzelf. Je roeping en verkiezing moet je ergens vastmaken. Niet alleen van, ja, ik ben toch 1 keer gered, ik ben toch 1 keer gedoopt. En wat kan er gebeuren? Nou, een heleboel. Een heleboel kan nog gebeuren. Heleboel mensen lijden schipbreuk tussen dat moment van de doop en het moment dat die verkiezing, die roeping in hun leven wordt getoetst en wordt bevestigd. Het is aan u, het is aan jou, het is aan mij om Gods woord, Gods werk in mij toe te laten, dat zaadje te laten groeien en om die roeping en verkiezing iedere keer weer te bevestigen. Heren, ik geloof in u. Heren, ik houd vast aan uw woord. Heren, ik laat me niet meeslepen door dit of door dat, maar heren, ik wil die prijs van de roeping Gods bereiken in Christus Jezus. Die passie, hè, die passie. Hele woord van God is daar vol mee, met die liefde van God, zo passioneel, zo gepassioneerd. Paulus die dat ook zo bevestigt, Jezus die dat ook bevestigt. Ik noem u niet langer meer slaaf, ik noem u vrienden. Want alles wat ik van mijn vader heb gehoord, heb ik jullie bekendgemaakt. Zo mooi, zo kostbaar, Johannes 15. Weet je, laten we deze versen, als jullie thuis gaan doorlezen, biddend, en vragen, Heere, laat dit in mijn leven gebeuren. Misschien zit je nog op de eerste treden van het geloof. Is dat het enige wat je weet? Prima. Dan begin je met geloof. En dan ga je verder bouwen. Verder bidden. Verder bouwen met elkaar aan die trap. En die ladder van geloof. En je gaat groeien. En je gaat ervaren in je liefde die je krijgt. De liefde voor de broeders en zussen. En de liefde voor allen. Voor de mensen om je heen. Dat je ook bent gegroeid. Dat je bent gegroeid. Een van de dingen die mij destijds in die groep waar ik tot geloof kwam, begon af te stoten, was het selectieve. Alleen diegenen waren lief. Alleen diegenen die het goed deden, werden aanvaard. Begrijp je? We gingen een selectie maken in die groep. En ik dacht, dat kan niet. Jezus houdt van alle mensen. Alle broeders en zusters. Ook al zijn ze zwak, ook al maken ze fouten. Hij houdt van hen allen. En ik heb de plicht en de opdracht om hetzelfde te doen. Dus ik daag je uit vandaag om je roeping, om je verkiezing te gaan bevestigen. Velen zijn geroepen. Weinigen uitverkoren. Want als je die roeping laat liggen, niet gehoorzaamt, dan loop je voorbij aan die verkiezing. Dan verlies je het uit het oog. Dan komt God wel voorbij in je leven, maar je laat hem links liggen. Want je vindt het makkelijker om je eigen dingen te doen, zoals het zo vaak gaat in het leven. Staat Jezus echt boven alles op nummer 1, dan ga je hier werk van maken. En dan gaat er vers 11 als laatste, dan zo zal u rijkelijk worden verleend. De toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Wauw, wat een vers. Zo zal u rijkelijk worden verleend. De toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Zie het voor je dat je daar aankomt bij die hemelpoort. Dat je hoe dan ook na je overlijden, dat je wordt opgehemeld, opgetild en dat je daar bij die poort aankomt. En dat Jezus daar staat. En dat hij als het ware bij de een zegt, ja, jij bent er wel. Maar ga jij maar even linksaf. Want jij bent in je ondergoed. 1 Korinthe 3 zegt dat. Sommigen worden behouden, maar als door vuur heen. Ik zeg maar even netjes, hè, in je ondergoed is beter dan naakt. Maar als door vuur heen, ze zijn wel behouden. Maar niet overvloedig. Niet in blijdschap. Ze zijn een kind van God. Maar eigenlijk zeg je, ga eerst maar eventjes een schoon kleed halen ergens. Want zo kun je niet verder. Hij zegt, nee, zo zal jullie u rijkelijk worden verleend. De deur gaat wijd open. Kom binnen, goede en getrouwe dienstknecht. Gaat in. Tot de vreugde van uw Heer. Hè? Ik hoop en bid dat hij dat tegen elk van ons en ook tegen mij zal zeggen als wij bij hem komen. En niemand weet wanneer, hè? Niemand weet wanneer. Vorige maand, plotseling, een vriend van ons, een goede vriend uit Nieuw-Vennep, overleden. 50 jaar. Hersenbloeding, weg. 2 andere vrienden, jonge leeftijd. In 1 keer weg. Ik wil niemand bang maken, ik zeg alleen, niemand weet wat morgen brengt. Het is geen vanzelfsprekendheid dat we morgen halen en overmorgen. Maar vandaag, vandaag klaarstaan, vandaag zeggen, Heere, hier ben ik. Ik wil u dienen. Ik wil u volgen. Ik wil niet achterblijven. Ik wil niet slordig. Ik wil niet mijn eigen lusten dienen. Ik wil Jezus dienen. Dat is zo belangrijk. Laten we iedere dag gebruiken die God ons geeft, lieve mensen. Want iedere dag is genade van God. En een kans om hem beter en meer te gaan dienen. Misschien kunnen we even gaan staan. En wil ik, als we de ogen gewoon even sluiten, wil ik gewoon vragen, als u als jij hier bent. En je weet dat je voor een belangrijke keuze in je leven staat. Je weet dat het woord van God wat we net gehoord hebben, zo diep je leven raakt dat er iets moet gebeuren. Dat je iets echt wilt veranderen. Schaam je dan niet alsjeblieft. En wees niet verlegen voor, wat dan ook maar. Het gaat om jouw heil, het gaat om jouw verlossing, het gaat om Gods werk en doel met je leven. En ik gewoon vraag om even je hand op te steken, om zo samen te mogen bidden met u en met jou. Zeg van God heeft mijn leven aangesproken en ik wil die trap van geloof, die trap van karakter wil ik verder gaan beklimmen. Ik wil groeien, ik wil sterker worden. Ik wil niet langer blijven zitten hier waar ik nu ben, maar ik wil groeien. Laat gewoon even je hand zien. Dat ik mag weten voor wie ik mag bidden zometeen. Laat je hand zien. Eerlijk. Niet voor mij. Niet voor mensen. Dat wil je. Dat weet je. Ja, dank. Ik zie handen. Als je eerlijk bent. Je zegt, Heere, ik heb nog zoveel van u te leren. En ik wil het leren. Ik wil veranderen. Laten we dan samen daarvoor bidden. In Jezus' naam. Samen bidden. Gebed. Belijdenis. Ik wacht iedereen om met mij mee te willen bidden. Hardop. Iedereen in de zaal mag meebidden, maar zeker degenen die hun hand hebben opgestoken. Laten we samen bidden. Heere Jezus, ik dank u wel voor uw volmaakte werk. Uw offer voor mij, waardoor ik een nieuwe schepping mag zijn. En ik geloof in u, Heere Jezus, met mijn hele hart. En ik wil me echt aan u toewijden. En ik vraag u, Heere Jezus, door uw Heilige Geest, werk in mijn hart, in mijn binnenste. Heere, verander mij. Heere, vernieuw mij. Heere, vergeef mij. Al die dingen waardoor ik ben vastgelopen. Waardoor ik niet meer ben gaan groeien. Heere, maak mij schoon en maak mij nieuw. Ik wil mijzelf opnieuw aan u geven. En u vragen, Heere, kom en woon in mij. En houd grote schoonmaak. Dat alle vuilnis worden gereinigd, weggedaan door het bloed van Jezus. Ik wil mijn hart en huis openstellen voor u. En letterlijk elke kamer in mijn huis heiligen voor u. Want u wilt daar wonen. U wilt daar werken. Heere Jezus, dank u wel voor uw levende woord. Voor uw goedheid en uw trouw. Ik zal met u overwinnen. Ik zal met u regeren. Door uw genade. Dank u, Heere Jezus. In uw naam. Amen. Amen. Laat u de koning een applaus geven.